Goedenavond, broeders en zusters. Ja, ik zeg goedenavond, maar het is voor mij op dit moment dat ik dit opneem, is het middag. We hebben ervoor gekozen om het seizoen, het huidige seizoen, of eigenlijk de afgelopen twee seizoenen waarin we het hebben over de Romeinenbrief, om die twee seizoenen af te sluiten met twee audio-opnamen, zodat je toch in ieder geval een compleet verhaal hebt als het gaat over de Bijbelstudies naar aanleiding van de Romeinenbrief. Het kan best zijn dat u nu en dan wat omgevingsgeluid hoort. We proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden, maar dat heeft ermee te maken dat we deze opname hebben gemaakt in ons kantoor. Kantoor van het Morgenrood, en dat kantoor dat bevindt zich op een bedrijventerrein en daar is vanzelfsprekend bedrijvigheid. Dus vandaar dat er nu en dan wel wat geluid op de achtergrond hoorbaar zal zijn. Maar goed, ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen. Ja, we hebben inmiddels al vrij uitgebreid, twee seizoenen lang zei ik al, stilgestaan bij de Romeinenbrief. Een prachtige brief, een fundamentele brief zou je kunnen zeggen. Een brief waarin het gaat over de rechtvaardiging door het geloof. We hebben ook gezien in die afgelopen periode dat de Romeinenbrief te verdelen is in drie delen. Het eerste deel, dat is hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 8. En daarin gaat het dan met name over de rechtvaardiging door het geloof. Er komen ook allerlei andere dingen nog aan de orde, maar dat is toch wel wat daarin voorop staat. Het tweede deel is hoofdstuk 9 tot 11. En dat is een gedeelte, daarin gaat het vooral over de plaats in het handelen van God. De plaats van Israël en ook de volkeren. Ook daar hebben we inmiddels al bij stilgestaan. En hoofdstuk 9 tot en met 11 wordt ook afgerond door die prachtige woorden aan het einde van het 11e hoofdstuk. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, en met dat amen hoor je eigenlijk al dat er een soort van einde is. In ieder geval aan dat gedeelte. Ja, en dan rest ons nog het derde gedeelte. En dat is hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 16. En deze twee afrondende audio-opnamen, die gaan dan met name over een aantal onderwerpen. Zoals die in de laatste vijf hoofdstukken van de Romeinenbrief staan opgetekend. Als je het hebt over Romeinen 1 tot 8 en eigenlijk ook Romeinen 9 tot 11, dan moet je vaststellen dat dat vooral leerstellig is. Waarbij dan wel zo is dat het eerste deel inderdaad over die rechtvaardiging gaat, over de praktische wandel van de gelovigen van toen. En toen, daar bedoel ik mee de periode waarin de Romeinenbrief geschreven werd. En het tweede deel, hoofdstuk 9 tot 11, je zou kunnen zeggen dat is dispensationeel. Laat zien hoe de grote lijnen van het plan van God met Israël en de volkeren verloopt. Maar beide delen zijn toch wel voornamelijk leerstellig. Maar als je dan terechtkomt in Romeinen 12 tot en met 16, dan is dat toch overwegend praktisch. Ja, er staan praktische tips en tricks als het ware voor de gelovigen. De wandel in overeenstemming met zijn geloof, dat is wat er naar voren komt, waartoe Paulus ook oproept. En het is natuurlijk belangrijk, we hebben dat al eerder gezien met deze brief, dat we erop letten dat de brief wel tegen een bepaalde achtergrond is geschreven. En die achtergrond, dat is de achtergrond van de handelingentijd. Het is de laatste brief die door Paulus geschreven is gedurende de handelingentijd. En daarmee ook de zevende van zijn vroege brieven. Als we de Hebreeënbrief tenminste ook tot die brieven meetellen. Die periode in de handelingentijd, dat is een hele specifieke tijd waarin het nog steeds zo was dat de Heer Jezus Christus verwacht werd. Zijn openbaring was aanstaande. Daar werd ook naar uitgezien. Ik denk dat we later in deze studie daar ook nog wel eventjes op terechtkomen. Omdat ook in de hoofdstukken 12 tot 16 wordt er ook her en der wel verwezen naar het moment van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dus ja, we gaan het daarover hebben. Dus nogmaals, hou er rekening mee. Het zijn woorden die geschreven zijn tegen de achtergrond van Handelingen. Die dus daarmee geschreven zijn tegen de achtergrond van het handelen van God met zijn eigen volk Israël. Er is in de Romeinenbrief nog geen sprake van het lichaam van Christus, zoals dat later in de latere brieven van Paulus is geopenbaard. Dus ja, dat is wel goed om daarop te letten. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk ook het mooie van het woord van God, weten we dat heel de schrift nuttig is om ons te onderrichten, te onderwijzen en dergelijke. En ja, dat geldt natuurlijk ook voor de Romeinenbrief. Ook wij hebben deel aan rechtvaardiging. Ook wij hebben deel aan de geest. Zij het niet in het kader van het nieuwe verbond, maar wij hebben wel degelijk de geest. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, zo schrijft Paulus in Efeze 1. Dus ja, daarin is er wat overeenstemming en dat geldt ook voor dat praktische. Er worden allerlei dingen naar voren gebracht die, als je ze leest, heel duidelijk tegen die achtergrond van Gods handelen met zijn volk te maken heeft. En ze staan tegen die achtergrond. Maar dat neemt niet weg dat deze schrift, ook dit deel van de schrift, voor ons nuttig is om onderricht te worden, om opgevoed te worden. Het is tot nut voor onze geestelijke mens, de mens van God. Zoals Paulus die later in 2 Timotheüs 3 ook noemt. Dus met die intentie gaan we dit ook lezen. En ik zal dan ook steeds proberen om een klein beetje dat verschil ook naar voren te brengen. Ja, en we mogen ons dan met name ook laten bemoedigen door de woorden die er zo staan. Ik stel voor dat we eerst beginnen met het lezen van hoofdstuk 12, Romeinen 12, vers 1 tot en met 8. Later komen er nog wel wat meer gedeelten uit Romeinen, uit dit gedeelte, dit laatste gedeelte van de Romeinenbrief, naar voren. Maar hier beginnen we dan toch mee. Dus fijn als u even mee kunt lezen ook. Romeinen 12, vers 1 tot 8. En daar staat dan het volgende. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke eredienst of uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven, hetzij profetie, naar de mate van het geloof, hetzij dienstbetoon in het dienen, hetzij wie onderwijst in het onderwijzen, hetzij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet en wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Nou, tot zover even dit gedeelte dat we met elkaar lezen. Paulus begint daar in het eerste vers met te zeggen: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en Gode welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Het beginwoord, en dat is dan vertaald met ik roep u ertoe op. Dus dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 woorden. Dat zijn woorden die zijn de vertaling van één woord, één werkwoord. En dat is het werkwoordje ernaast roepen. Dat woord wordt ook wel vertaald in de Bijbel met vertroosten. Het wordt ook vertaald met bemoedigen. Zoals dat in het 8e vers het geval is. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Maar goed, ze hebben dat toch in het eerste vers weergegeven met ertoe oproepen. Als je het heel letterlijk zou vertalen, dan zou er eigenlijk moeten staan: ik roep u er dan naast. Het is net alsof de apostel Paulus een oproep doet aan zijn lezers in Rome om even naast hem te komen staan. Want als je naast hem staat, dan sta je naast iemand, en dat is niet dat Paulus daar wil opscheppen of iets dergelijks, maar dan sta je daar in ieder geval wel naast iemand die weet wat het is om zijn lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dus kom nou maar in de praktijk eens naast mij staan. Dat is wat de apostel Paulus daar zegt. Nou, dat woord ernaast roepen, dat komt in de Romeinenbrief in totaal 4 keer voor. Hier is het de eerste keer. En de tweede keer is het in vers 8. Dan wordt het met bemoedigen vertaald. Het komt eigenlijk 5 keer voor, want het wordt in vers 8 natuurlijk 2 keer gebruikt. Maar in 4 versen. En het derde vers waar het voorkomt in de Romeinenbrief, dat is Romeinen 15 vers 30. En dan zie je dat dat ook weer zo'n oproep is van Paulus. Hij zegt daar: en ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Nou, als je dit dan zo leest, is het wel duidelijk dat je hier ook heel duidelijk en heel gemakkelijk zou kunnen zeggen: ik roep u naast mij, broeders. Want dan staat er vervolgens aan het eind van vers 30: om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea. En dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem de heiligen welgevallig is. De apostel schrijft dit vanuit de geschiedenis zoals die in Handelingen opgetekend staat. En we weten dat hij op zeker moment onderweg was naar Jeruzalem. Hij moest naar Jeruzalem. Maar ja, hij zegt eigenlijk van: bid nou maar alvast bij voorbaat voor mij dat ik verlost word van de ongehoorzamen in Judea. Nou, toen Paulus eenmaal in Jeruzalem aangekomen was, heeft het maar kort geduurd of hij werd al gevangen genomen. En moest hij daar ook lijden, net als dat de Heer Jezus Christus dat ook had ondergaan. De Heer Jezus was vanaf een bepaald moment in het evangelie, was hij onderweg naar Jeruzalem. En wel om daar als zoon des mensen te lijden, te sterven en ook weer op te staan. En zo weet ook de apostel Paulus, je kunt dat in Handelingen mooi terugvinden, zo weet ook de apostel Paulus vanaf een zeker moment zeker dat hij naar Jeruzalem moet gaan. Hij zegt zelfs: ik ben gebonden door de geest. En dan gaat hij, en als hij dan daar aankomt, dan weet hij ook dat hij gevangen genomen gaat worden. Er staan mij boeien en verdrukkingen te wachten, zo voorzegt hij dat over zichzelf. Dat weet hij allemaal door de Heilige Geest. En zo gezegd, zo gedaan, want eenmaal in Jeruzalem wordt hij inderdaad, net als de heiland, wordt hij gevangen genomen en worden hem ook allerlei onterechte processen aangedaan. Nou goed, hij komt daar uiteindelijk wel weer vrij, hij wordt daar wel weer van verlost, maar dat heeft heel wat tijd moeten voorbij gaan voordat dat zover is. Want hij wordt gevangen genomen in Jeruzalem. Daar zit hij een tijdje gevangen. Vervolgens zit hij een tijd in Antiochië gevangen. En na die periode, dan wordt hij nog eens overgebracht naar Rome. En dan is hij eigenlijk ook bij degenen die hem, of aan wie hij deze brief, deze Romeinenbrief, ook schrijft. Ik zit even wat na te kijken. Oh ja, ik zei net dat Paulus de tweede fase van zijn gevangenschap, dat hij die in Antiochië doorbracht, maar dat moet natuurlijk Caesarea zijn. Goed. Dus hij zegt in hoofdstuk 15 vers 30... ik roep u ertoe op, broeders, ik roep u naast mij om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. En dan de laatste keer, het laatste vers ook waar dat voorkomt, dat woord, dat is in Romeinen 16 vers 17. En daar staat: en ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keert u van hen af. Zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. Nou, dat is dan de derde keer en dat het zo duidelijk ook vertaald wordt met ik roep u ertoe op. Nou, even terug naar Romeinen 12, want die woorden ik roep u ertoe op of ik roep u naast mij, dat zijn natuurlijk ook woorden die kennen we uit de latere brieven van Paulus en dan ja toch wel in het bijzonder uit Efeze 4 vers 1. En Efeze 4, dat is in die zin natuurlijk wel mooi. Efeze 4, daar begint het praktische onderricht van de apostel Paulus voor het lichaam van Christus. Daar gaat het met name over de wandel. Ja, als je Efeze 1 tot 3 leest, dan heeft het daar vooral betrekking op de positie die we hebben in de Heer Jezus Christus. Maar als je dan vervolgens hoofdstuk 4 gaat lezen, dan gaat het opeens veel meer over de praktijk, de wandel. En Paulus begint Efeze 4 ook met diezelfde woorden, datzelfde woord oproepen of ernaast roepen. Hij zegt, ik roep u er dan toe op te wandelen waardig de roeping waarmee u geroepen bent. Nou, als het heel kort samenvat, worden in dat vers wandel en roeping genoemd. De roeping heeft met je positie in Christus te maken, die beschrijft Paulus in Efeze 1 tot 3. En vervolgens de wandel, die beschrijft hij dan in hoofdstuk 4 tot en met 6. Eventjes in grote lijnen, want we weten dat het allemaal niet zo zwart-wit is. Maar we zien wel dat het in grote lijnen wel zo in elkaar zit. Nou, dus daar roept Paulus op, en roept Paulus ons op, zo mag ik dat ook rustig zeggen, ons. Daar roept hij ons op om te wandelen waardig de roeping. En hier in Romeinen 12 roept Paulus er ook toe op, kom nou eens naast me staan, broeders, en wijd je lichaam aan God als een levend offer, heilig en voor God welbehagen. Dat is uw redelijke eredienst. Dus daar waar het praktische gedeelte begint in de Romeinenbrief, waar het echt over de wandel gaat, daar gebruikt Paulus ook datzelfde woord als wat hij later dus in de Efezebrief gebruikt. Even een paar dingetjes over dat eerste vers en over wat woorden die daarin staan. Het eindigt bijvoorbeeld met die woorden, dit is, of eigenlijk staat er niet meer dan, uw redelijke godsdienst of eredienst. Dat woordje redelijke, dat is de vertaling van het Griekse woord logikos. Dus je logische, je zou haar zeggen, je logische godsdienst. Dit is wat logisch is, zo hoort het. Dat is waar Paulus mee eindigt. Nou, dan zegt hij ook, in dat eerste vers, dat je het lichaam, of dat de broeders hun lichamen moeten wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is het tweede puntje wat daar genoemd wordt, de toewijding van deze broeders aan de Heer. En Paulus roept ze ertoe op. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat die broeders dat niet al lang deden, of sommigen onder hen, maar het is in ieder geval een oproep waarin hij duidelijk maakt waar het werkelijk om draait. De echte, de redelijke, de zinnige godsdienst, eredienst, de logische eredienst, in overeenstemming met alles wat vanuit het woord logos naar voren is gekomen. Dat heeft te maken met het wijden, toewijden, een toegewijd aan God leven. En dat mag dan een leven zijn als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Paulus die gaat dan verder als tweede. Hij roept dus hen ertoe op om hun lichamen toe te wijden. En dan het tweede is wat er in vers 2 staat. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ook weer van die prachtige woorden en ook best wel bekend. Paulus zegt in vers 2, daar begint hij mee, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Nou, is het goed om te weten dat het woord voor wereld hier niet het woord kosmos is, maar dat het woord voor wereld hier het woordje aion is. Dus als hij het heeft over deze aion, hè, dan duidt hij op ja, wat we dan noemen de tegenwoordige of huidige, boze of slechte aion. En dat is een aion, een periode, een tijdperk, dat begonnen is met Noach, meteen na de zondvloed. En dat voortgezet zal worden tot aan de openbaring van de Heer Jezus Christus. Want met zijn komst begint ook zijn heerschappij, zijn koningschap. En daarmee begint ook een nieuwe aion. En die aion, dat is de toekomende eeuw. De toekomende aion, het toekomende tijdperk. Dus daar, ja, daar gaat het naartoe. En Paulus zegt van, daar moet je niet aan gelijkvormig worden. Ja, dat is ergens wel heel mooi dat hij dit schrijft aan broeders. Dus ik zeg dan maar voor het gemak eventjes aan broeders en zusters. En ja, dat zijn dus gelovigen. En die zijn natuurlijk al een keer veranderd in hun wezen. Namelijk, ze zijn vanuit die boze, slechte wereld. Kijk maar eens wat er in Galaten 1 vers 4 staat. Zijn ze overgebracht, hè, in het licht. Ze zijn daaruit gered. Ik lees even Galaten 1 vers 4 voor. Daar staat over de Heer Jezus Christus dat hij zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Dat is weer de tegenwoordige slechte aion. Dus daarvoor heeft de Heer zich gegeven. Nou, en als je als gelovige dat ook aanvaardt, dan weet je ook dat je uit die slechte aion bent gered. Nou, en dan zegt Paulus hier, dan moet je wel uitkijken dat je niet aan deze aion gelijkvormig wordt. U kent allemaal wel die geschiedenis van de verheerlijking op de berg van de Heer Jezus. Matthäus 17 en Lucas 9. En daar staat ook zo bij dat als daar Petrus, Jacobus en Johannes boven op die berg zijn, de berg van de verheerlijking, hè, dat daar, zo noemen wij die berg trouwens, hè, de berg van de verheerlijking in de christelijke Nederlandse volksmond, heet dat zo, dan zien we dat daar de Heer Jezus veranderd wordt voor hun ogen en dat hij verandert van mens in koning. He, zijn menselijke kant die wordt vervangen door een koninklijke kant. Schitterend, ze kunnen er bijna niet naar kijken. Zo lichtgevend en stralend is die verschijning. En daar maakt de Heer Jezus ja, een metamorfose door. He, dat is ook het woord wat daar gebruikt wordt. Hij veranderde voor hun ogen. En dat is wel mooi, de Engelsen, in de Engelse christelijke volksmond heet die berg niet de berg van de verheerlijking, maar de berg van de transformatie. Of de berg van de verandering, de transfiguration. He, dus dat laat wel zien, die metamorfose, he, daar draait het om. Je ziet wel eens mensen die een compleet andere outfit aandoen van het een op het andere moment. En dan, ja, dan zeggen we ook wel eens, nou, die heeft een metamorfose ondergaan. Is compleet veranderd. He, een compleet andere gestalte. In dat morfose, metamorfose, zit ook morfose of morfee. En dat is een woord dat wordt in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, wordt dat vertaald met gestalte. Christus was in de gestalte van God en hij kwam in de gestalte van een dienstknecht. He, dus hij onderging daar een metamorfose van de ene morfee naar de andere morfee. Nou, zoals wij hier in deze wereld geboren worden, worden wij geboren in de gestalte, in de morfe van deze eeuw. En wij worden overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. He, dat is wat er in Colossense 1 staat. Ja, en vandaar die oproep, wordt niet aan deze eeuw gelijkvormig. Het betekent net zoveel als, kijk nou uit dat je niet weer terug verandert. He, dat je niet een tegengestelde metamorfose ondergaat. Realiseer je wie je bent in Christus. Daar roept Paulus de broeders toe op. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En zo wordt dat dan door de apostel Paulus ja, beschreven. Dus die verandering in vers 2, He, dat is het woord dat wij kennen als metamorfose, of tenminste, he, dat veranderd wordt. Het werkwoord wat bij metamorfose hoort. En het gelijkvormig zijn, he, daar gaat het eigenlijk over een soort een schema, zeg maar, waarin je ja, in alles lijkt op de wereld waar je juist uit gered bent. Dus overgezet. Wordt niet aan de wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. En die verandering, even voor alle duidelijkheid, dat woord, dat is het woordje dat wij kennen als het woordje metamorfose. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Je moet niet de schema's van deze wereld overnemen, maar je moet veranderd worden. En let nou op dat je niet weer terug gaat naar die wereld waar je juist uit gered bent, hè, waar je een nieuwe positie hebt ontvangen, maar let erop hè, dat je veranderd wordt door de vernieuwing van je gezindheid, of eigenlijk mag je daar wel zeggen de vernieuwing van je denken, hè, want daar gaat het over, de reden, het denken. En ook dat wordt weer door Paulus beschreven in de Efezebrief, Efeze hoofdstuk 4. Daar staat in het 23e vers dat je vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dus leg de oude mens af en trek de nieuwe aan, bekleed je met de nieuwe. En daartussenin staat dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken, van je verstand, van je reden. En nou, zo gaat dat dan ook in Romeinen 12. Dus word niet aan deze wereld gelijkvormig, word niet aan deze eeuw, deze boze eeuw, gelijkvormig. Neem niet de schema's over van die wereld, van dat tijdperk, maar onderga die metamorfose, word veranderd dus, door de vernieuwing van uw gezindheid. En waar is dat handig voor, waar is dat goed voor? Nou, zodat je onderscheidt wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. In de NBG-vertaling staat dat een klein beetje anders. Daar staat opdat gij moogt erkennen. En dat erkennen, dat betekent, dat is eigenlijk inschatten, zodat je mag leren inschatten wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Dus dat woordje onderscheiden, ja, dat betekent eigenlijk inschatten of beproeven. En dat is eigenlijk wel heel mooi, hè, zoals dat er staat. Want ja, de verandering, de transformatie van ons denken, van de vernieuwing van ons denken, dat zorgt ervoor dat je de wil van God kunt leren inschatten, als het ware. Hè, dus dat wat wat God van plan is, dat lees je in zijn woord. Dat ga je ontdekken. En je gaat ontdekken ja, wat die wil van God is, maar je leert het ook ja, in te schatten. En naarmate je langer op de weg bent met de Heer en al veel in zijn woord hebt gelezen, dan voel je bij sommige vraagstukken, voel je al van tevoren aan van ja, Dat kan nooit de wil van de Heer zijn. Of dat kan nooit in overeenstemming zijn met de wil van de Heer. En hoe komt dat? Nou, omdat je die verandering van denken langzamerhand hebt meegemaakt. En we zijn allemaal in dat proces om steeds meer veranderd te worden in ons denken. In overeenstemming met het woord van God. En die verandering ja, die zorgt ervoor dat wij anders gaan denken. En die zorgt er dus voor dat we ook beter kunnen inschatten wat de wil van God is. Dat leren we naarmate we het woord beter leren kennen. En je moet dus op een gegeven moment ook niet zeggen van, nou, ik heb nou al zoveel in de Bijbel gelezen, ik kan het nu allemaal wel inschatten. Nee, dat moet wel samen blijven gaan, hè, gedurende je hele leven. Ook wel even mooi, er wordt zowel in vers 1 als in vers 2 wordt het woordje welbehagelijk gebruikt. In hoofdstuk 14, vers 18, daar staat nog: want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God. En in achting bij de mensen. Nou, en dan kun je dus hier in Romeinen 12, vers 1 en 2, kun je aan het einde van vers 1 lezen over de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. En in vers 2, hè, aan het einde van vers 2, en aan het eind van vers 1, daar staat, als Paulus het heeft over het levend offer, dat het heilig en voor God welbehagelijk is. Het is hetzelfde woord, welbehagelijk. Maar in vers 2 zien we dat dit een onderdeel is van de wil van God. Ik weet niet hoe het op u overkomt, maar als je goede, welbehagelijke en volmaakte leest, dan heb ik toch wel sterk het idee dat dat die drie woorden zijn gebruikt om een soort opbouw aan te geven, een proces. Je zou kunnen zeggen, het begint bij het goede, het gaat over in het volmaakte, en dan kom je terecht, het gaat over in het welbehagelijke, en dan kom je terecht in het volmaakte. Dus van goed naar welbehagelijk, naar volmaakt. En op zich is dat natuurlijk wel iets bijzonders. Als je kijkt naar de fasen in het plan van God met de mens, hè, waarin hij zijn plan met de mens en deze wereld bekend maakt, dan ontdek je ook dat deze schepping, de schepping waarin wij nu leven, dat die als kenmerk heeft dat die goed is, tof. Hè. Dat weet je wel, er staat in het begin van de Bijbel, staat er na elke scheppingsdag, staat er, en zie, het was tof, het was goed. Het is het goede. Tegelijkertijd wordt er door de Heer tegen Adam gezegd, en die woorden zijn ons natuurlijk ook niet onbekend, wordt er gezegd dat hij de aarde, de wereld moet onderwerpen. Nou, daar is heel veel over te zeggen natuurlijk, over wat de betekenis is van die woorden. Maar we hebben gelezen, of je hebt bij wijze van spreken net gelezen in Genesis 1 van: die schepping is goed. En het volgende wat je leest is: als Adam dan geschapen wordt, en dan is het allemaal zeer goed. Als Adam dan geschapen wordt, dan krijgt hij wel de opdracht meteen mee van dat de wereld onderworpen moet worden. En het onderwerpen van die wereld maakt dat die goede wereld, die goede schepping, maakt dat die wereld de Heer wel behagelijk wordt. En dat welbehagelijke moet uiteindelijk overgaan in het volmaakte. Nou, in het begin, helemaal in het begin, schiep God de hemelen en de aarde. Die aarde werd woest en ledig, en dan gaat de Heer alles hervormen en dan wordt het goed genoemd. En dan krijgt Adam, maar als ik zeg Adam, dan moeten we niet alleen meer denken, of misschien wel helemaal niet denken aan de eerste mens, Adam, maar dan moeten we uiteindelijk denken aan de laatste Adam, de tweede mens, de Heer Jezus Christus. Dan ontdekken we dat de taak van Adam, die dus vervuld gaat worden door de Heer Jezus Christus, namelijk het onderwerpen van alles aan zijn voeten, dat die taak te maken heeft met het welbehagelijk maken van de schepping die in eerste instantie goed was. Dus daar is God wat de wereld betreft mee bezig. Deze schepping, die wordt de Heere wel behagelijk gemaakt. Dat is, daarin zie je hoe de wil van God zich ook ontwikkelt. Het begint bij het goede en dan wordt het wel behagelijk. En daar roept Paulus de Romeinen ook toe op om hun lichamen te wijden aan God als een levend, heilig en voor God wel behagelijk offer. Dus laat het maar wel behagelijk zijn. Dat wil zeggen onder de invloedssfeer van Christus. Stopt het daar als het gaat om de schepping, van goed naar wel behagelijk? Stopt het daar? Is het dan klaar? Nee, blijkbaar niet, want daarna komt er nog een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping, dat is waar het naartoe gaat. En dat is wat omschreven wordt met het woordje volmaakt. En dan moet je dat woord volmaakt, dat moet je wel even op de juiste manier natuurlijk lezen en opvatten. Volmaakt, het oorspronkelijke woord, dat is het woordje teleios. Dat is afgeleid van het woord telos en dat betekent doeleinde. Ja, dus God heeft met allerlei dingen heeft hij een doel, een telos, een doeleinde. Dat wil niet zeggen dat er daarna niks meer komt en dat wil ook niet zeggen dat alles af is wat God van plan was. Maar in ieder geval is wel datgene af waar dat woordje doeleinde betrekking op heeft. Nou, als het nou gaat om de schepping, hè, dan moet die schepping die moet van het goede naar het welgevallige naar het volmaakte gaan. En dat volmaakte, ja, dat is dat doeleinde van de schepping. En dat is dan wat de Bijbel noemt de nieuwe schepping. Dat woord volmaakt, hè, wat je dus eigenlijk ook wel ja, zou mogen omschrijven als tot het einde gekomen, hè, afgerond. Dat woord volmaakt, dat gebruikt Paulus wel vaker. Ik heb even een paar teksten opgezocht in de Efeze, de Filippenzen en de Colossensebrief. Het zijn vier teksten waar dat woordje volmaakt ook voorkomt. En dan zie je dat veel meer dan dat het hier in Romeinen 12 het geval is, dat Paulus in de latere brieven ja, toch al vooral naar het volmaakte kijkt, maar dan het volmaakte van de weg die God met ons gaat. Oftewel het doel, het toewerken naar het doeleinde dat God met ons heeft. Nou, even een paar teksten, of een paar. Dat zijn de vier teksten in de Efeze, Filippenzen en Colossensebrief. Dat zijn ook alle teksten in de late brieven. Waar het woordje teleios, dat hier dus vertaald is met volmaakt, gebruikt wordt. De eerste tekst die vind je in Efeze 4. En wel in het 13e vers. Paulus schrijft daar over het lichaam van Christus. En hij zegt er dan bij: totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En een volwassen man, het woordje volwassen, dat is het woordje wat in Romeinen 12 is vertaald met volmaakt. En ja, je begrijpt wel dat volwassen hier eigenlijk wel beter op zijn plek is. Als je in het normale leven namelijk volwassen bent geworden, wil dat nog net niet zeggen dat je volmaakt bent of volkomen. Het houdt er wel verband mee, maar het is toch anders. Dus het gaat erom dat een man of een mens, een zoon die tot volmaaktheid komt, ja, die komt daarmee tot het doel dat God met hem heeft. En dan kun je zeggen volmaakt, afgerond, het is klaar. Dat wil niet zeggen dus dat God met alles klaar is, maar hij is wel met die persoon klaar, tot een volwassen man. Dat woord dat wordt ook door Paulus gebruikt in de Filippenzenbrief, Filippenzen 3. In het 15e vers. Daar staat: laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Dus laten wij dan, voor zover wij, en dan staat er ook weer gewoon, volwassen zijn. Volmaakt, volwassen, tot ons doel gekomen zijn. Kijk, in Christus ben je tot je doel gekomen. En je kunt zeggen in Christus, en dan gaat het even niet over de wandel, maar dan gaat het over de positie. In Christus ben je volmaakt. Nou, dan staat het ook nog in de Colossensebrief, twee keer. De eerste keer is Colossense 1, vers 28. Bekende woorden van Paulus over Christus, de hoop van de heerlijkheid. Dan staat er vers 28. Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus. He, dus Paulus heeft het daar over het terechtwijzen, het onderwijzen en het volmaakt stellen. Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen. Eigenlijk betekent dat opdat wij ieder mens zouden bepalen bij het doel dat God met hem heeft in Christus. Ook daar zie je trouwens weer een soort ja, proces. Terechtwijzen, onderwijzen, volmaakt stellen in Christus. Nou, en dan staat het ook nog één keer in Colossenzen 4, vers 12. Epaphras groet u, die er één van u is, een dienstknecht van Christus die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. En het woordje volmaakt, dat is dan in dit geval weer het woord waar het om draait. Dus het heeft verband, het houdt verband met tot het einde komen, tot zijn einde komen. Het doeleinde dan in die zin. Want je kan ook tot je einde komen en dan heeft dat niet zo'n positieve betekenis, maar het doeleinde bereiken. Dus ja, al met al, prachtige woorden, die eerste twee versen van de Romeinenbrief, waarin we toch ook wel verschillende handvatten hebben met betrekking tot onze positie. Dan gaat Paulus verder. Door de genade die mij gegeven is, zegt hij in vers 3 van Romeinen 12, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Het woord voor denken, wat hier door Paulus twee keer gebruikt wordt, drie keer zelfs gebruikt wordt, hoger denken, denken en denken, drie keer. Dat is een woord dat houdt verband met het woord wat Paulus in Colossenzen 3 gebruikt voor bedenkte dingen die boven zijn. Dus het heeft... Het is een wat ander woord dus dan het woord denken of gezindheid in vers 2. De vernieuwing van uw denken of gezindheid. Wat Paulus daar schrijft is dat je niet moet gaan boven wat je in werkelijkheid bent. Als je bedenkt de dingen die boven zijn, dan is dat uiteindelijk wel goed. Dat draait het om. Maar je moet niet denken dat je dingen kunt bedenken vanuit eigen kracht en daardoor meent boven anderen te staan. Paulus die zegt dat omdat hij het hierna gaat hebben over de gelovigen. En wel de gelovigen van het lichaam. Zoals wij in één lichaam vele leden hebben, zegt hij in vers 4. En niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Dit zijn woorden die hebben betrekking dus op het lichaam, op de gelovigen tezamen. En hij zegt van ja, je moet, de een moet niet van denken dat hij boven de ander staat of wat dan ook. Voeg je nou maar gewoon naar wat je bent, naar hoe je leeft, hoe de Heer je wil zien. En niet denken van ik ben een belangrijker lid van het lichaam dan die ander. Er zijn wel vele leden, zegt Paulus, maar er is maar één lichaam. Ik wil eventjes hierover met u naar 1 Korinthe 12. Vind je meteen na de Romeinenbrief, maar is natuurlijk, weten we, eerder geschreven dan de Romeinenbrief. Romeinen 12, daar zie je praktisch dezelfde woorden terug in vers 12. Romeinen 12, vers 12. Want dan schrijft Paulus, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam is, zo ook Christus. Zo ook Christus. En hij gaat dan vervolgens schrijven over dat lichaam. En dan zegt hij, wij allen zijn immers door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij we Joden zijn, Grieken of slaven, vrije. Allen zijn we met van één geest doordrenkt. En zo beschrijft Paulus dat. Ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. En als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? Nou, Paulus die gaat zo een heel rijtje opnoemen. Hij zegt dan ook in vers 21, en het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. Nou, en zo heeft hij het daarover en dan zegt hij uiteindelijk in vers 27, u bent lichaam van Christus. zegt hij, hè, u bent lichaam van Christus en leden afzonderlijk. Nou, dat lichaam waar hij het daarover heeft, dat lichaam behoorde Christus toe. Dus daarom lichaam van Christus. Wij moeten hier niet meteen inlezen wat Paulus later schrijft over het lichaam van Christus. Maar hier betreft het de gelovigen uit die tijd en die vormden met elkaar een lichaam. Maar wat je ook wel ontdekt is dat het een op zichzelf staand lichaam was. Want Paulus vergelijkt hier de gelovigen en daarom heb ik met name even vers 21 gelezen. Eigenlijk zou je gewoon dat hele gedeelte natuurlijk moeten lezen. Maar vers 21, daar schrijft hij namelijk, het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. En vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Kijk, hier kunnen we onder het hoofd nog niet verstaan een beeld van Christus. Want in werkelijkheid zou Christus dat natuurlijk nooit zeggen. Nee, het hoofd waar hij het hier over heeft, dat is een bepaalde gelovige. En die gelovige zegt tegen zijn voeten, ik heb jullie niet nodig. Hè, wat ik er maar mee zeggen wil, is dat dat lichaam dat hier beschreven wordt, dat is inderdaad wel een lichaam, een corpus, een korps. Dat bestaat uit gelovigen, maar het is een op zichzelf staand lichaam. En dat lichaam is met één geest, namelijk de geest van het verbond, is het doordrenkt. En daardoor verbonden, door het verbond, aan de Heer Jezus Christus. In 2 Korinthe 11, vers 2, en daar beschrijft Paulus die gelovigen ook. En dan zegt hij daar, en dat is eigenlijk wel een heel mooi vers, 2 Korinthe 11, vers 2. Hij zegt, ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Nou, die reine maagd is een op zichzelf staand geheel, dat die verbonden was door Paulus aan Christus. Ik heb u als een reine maagd aan Christus voorgesteld. Ik heb u ten huwelijk gegeven aan één man. He, zo zegt de apostel dat. Nou, dat heeft betrekking dus op een op zichzelf staand lichaam dat ten huwelijk gegeven is aan. Als je later leest over het lichaam van Christus, dan ontdek je juist dat dat lichaam van Christus één is met Christus. Christus is dan het hoofd. Het hoofd wordt binnen het lichaam van Christus van nu, wordt het hoofd niet gevormd door een mens, maar het hoofd is Christus zelf. En wij zijn een medelichaam, een samenlichaam met de Heer Jezus Christus. Wij zijn onlosmakelijk daarom met hem verbonden. We hebben geen deel aan hem door een verbond, maar we hebben deel aan hem omdat we in één en hetzelfde lichaam ons bevinden. Weer even terug naar Romeinen 12. Daar schrijft Paulus dan vervolgens vanaf vers 9 over de onderlinge liefde. En wat je daar een paar keer tegenkomt, dat is liefde en kwaad. Trouwens, als je dit helemaal doorleest, dan lees je daar allerlei zaken waarvan je zegt van ja, dat zijn gewoon kenmerken van de gelovigen. De inwerking van de wet van de geest van het leven. Romeinen 8 vers 2, die had dit tot gevolg. Dit soort gedrag, als mensen zich daarvan bewust waren. Zo mogen ook wij ons bewust zijn van het feit dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. En mogen we, doordat we ons daarvan bewust zijn, ook ontdekken dat de Geest zijn werk doet in ons. Nou even een paar dingetjes eruit, of eigenlijk twee dingen eruit, namelijk goed en kwaad. Er staat in vers 9... Laat de liefde ongeveins zijn, heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. In vers 17 gaat het ook over kwaad. Vergeld niemand kwaad met kwaad, wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. En vers 21, word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou en daartussenin, tussen deze drie versen in, staan dan allerlei zaken waarvan we zeggen van ja, goed, hè, dat zijn eigenlijk kenmerken van de gelovigen in alle tijden. En kijk, als hier staat, vergeld niemand kwaad met kwaad, Dan zeggen wij natuurlijk niet van, ach, wij zijn lid van het lichaam van Christus, dus wij gaan juist wel kwaad met kwaad vergelden. We snappen wel dat dat het niemand kwaad met kwaad vergelden, dat dat hoort bij de gelovigen in het algemeen. En daarom ook bij ons. En dat heeft ook betrekking op wat er in hoofdstuk 13 staat. En daar gaat het over de onderwerping van elk mens. Ik heb dat vers even letterlijk vertaald. En dat is dat er dan staat, iedere ziel, vers 1, iedere ziel moet zich aan de over hem gestelde volmachten onderordenen. Want er is geen volmacht dan door God, en die er zijn, zijn door God geordend. Het woord gezag in de HSV wordt in de MBG-vertaling wordt dat weergegeven met overheid. Alleen, en zo staat er hier ook boven in deze HSV-vertaling, de overheid als dienares van God. Maar het gaat dus eigenlijk wel echt om gezagdragers, degenen die gezag hebben. Als je dit in de Engelse vertaling leest, dan staat er voor het woordje gezag staat er higher powers, dus hogere machten. En we hebben te maken met hogere machten. En daar hebben wij nu ook mee te maken. En die hogere machten die bevinden zich in de machthebbers die over ons gesteld zijn. En die machthebbers, ja, die maken inderdaad deel uit van een overheid. Alleen voor dat woordje overheid is er in het Nieuwe Testament ook nog een ander woord. Dus vandaar dat we het maar even houden op macht. En dat woord macht, gezag, hè, zoals het hier in vers 1 en 2 wordt weergegeven, dat is de vertaling van het woordje exousia. En exousia betekent zoveel als volmacht hebben of bevoegdheid hebben. Nou, en als je dat woord hoort, dan weet je dat er op de achtergrond een andere partij is die hierin meespeelt. He, als je bijvoorbeeld een erfenis mag ontvangen, alleen ben jij niet degene die op dat moment in staat is om die erfenis ook te ontvangen bij de notaris, hè, dan te aanvaarden, zeg maar, dan kun je iemand een volmacht geven. En die persoon die gaat dan in jouw plaats naar de notaris en die ondertekent. Maar je ziet dus dat die persoon die daar naartoe gaat, die is niet degene die het zelf voor het zeggen heeft, maar die heeft de volmacht gekregen van mij. Nou, en zo geldt dat ook hier, als het hier gaat over de gezagsdragers, dan gaat het dus over mensen met een volmacht. En in dat woord volmacht ligt dan opgesloten dat er een hogere partij is. En die hogere partij is niemand anders dan God. En God heeft hen volmacht gegeven. En dat heeft met name betrekking op de positie die zij bekleden. Er is geen gezag, er is geen volmacht, staat er in het tweede deel van vers 1, dan van God. En degene met volmacht die er zijn, die zijn door God ingesteld, oftewel door God geordend. Er is geen volmacht dan door God en die er zijn, zijn door God geordend. Hè, betekent dat nou heel concreet dat God bijvoorbeeld Mark Rutte heeft uitgekozen en hem daar heeft neergesteld? Nou, los dan nog van allerlei andere mensen, hè, in deze wereld die hier het een en ander te zeggen hebben. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat helemaal zo bedoeld wordt. Maar de andere kant is wel, hè, dat elke heerser en elke overheid, die bestaat uit mensen die allemaal een volmachtje hebben, dat zij zich goed moeten realiseren dat ze er slechts zijn bij de gratie van God. En de positie van gezagdragers, ja, is ook iets dat door God zo verordineerd is. En je kunt dat in de Bijbel zien, dat dat begonnen is na de zondvloed, dus aan het begin van de tegenwoordige boze eeuw. Je kunt zien dat dat toen begonnen is. Toen heeft God mensen gesteld boven andere mensen. En die mensen die boven andere mensen gesteld zijn, die hebben het voor het zeggen. Die mogen recht spreken en dergelijke. He, dat zijn, ja, wat dat betreft instellingen van God. En dat is om de mensheid, ja, in ieder geval nabij te zijn, tijd te geven van leven en dergelijke. Kijk, er zijn overheden die kwijten zich niet bepaald op een positieve manier van hun taak. Je hebt dictaturen, je hebt mensen die gewoon slechte voor hebben. Wat je ook merkt is dat als mensen eenmaal deel krijgen, dat geldt ook voor ons in Nederland, als mensen eenmaal deel krijgen aan het dragen van een volmacht, het hebben van een volmacht, dat ze zich opeens anders gaan gedragen. Maar ja, wat ons betreft, in het algemeen gesproken staat er, iedere ziel moet zich onderwerpen aan degene die die volmacht hebben. En dat, ja, dat geldt ook ons. Ook de Heer Jezus deed dat. Hè? En de Heer Jezus deed dat met name, ja, toen het erom ging dat hij berecht werd en dat Pilatus over zijn lot besliste. Er staat in Johannes 19, en daar wordt dus datzelfde woordje voor volmacht gebruikt. Johannes 19, daar staat dat Pilatus tegen de Heer Jezus zegt, spreekt u niet tot mij, de Heer Jezus is dan al gevangen genomen en hij ondergaat dat proces, spreekt u niet tot mij, weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Dus ik heb de volmacht, ik heb de macht om u te kruisigen, weet u dat niet, zegt hij dan. En dan zegt de Heer Jezus, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Dus ja, daar zie je het eigenlijk prachtig omschreven. Er zijn mensen met een volmacht en die hebben het daarmee voor het zeggen over een ander. En of zij dat goed doen of niet goed doen, dat doet eigenlijk niet ter zake. Ja, het doet wel ter zake voor ons natuurlijk. Daarom zegt Paulus ook in de Timotheusbrief, bid voor de overheden en degenen die boven ons gesteld zijn, opdat wij een stil en rustig leven mogen hebben. Dus het heeft wel degelijk invloed, maar uiteindelijk ja, zijn zij er slechts bij de gratie van God. En nogmaals, dat wil niet altijd zeggen, of dat wil eigenlijk niet zeggen, dat God specifieke personen zo aanstelt. Maar het ambt als zodanig heeft hij wel ingesteld dat er mensen zijn die volmachten dragen en in een positie gesteld zijn waarin ze boven anderen een plaats hebben. Nou, hier gaat het vanzelfsprekend over ja, de wereldse bevoegdheid. Net als Pilatus een mens was uit deze wereld. Zo geldt dat natuurlijk ook voor de Romeinenbrief. Daar wordt gezegd in Romeinen 13, vers 4. Zij is immers dienares, Gods dienares, u ten goede. En dat, ja, dat heeft dan met die overheid te maken. Er staat aan het einde van vers 3. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. De NBG-vertaling heeft vertaald, wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Nou, doe het goede. Dat hebben we al gelezen. In hoofdstuk 12. Heb een afkeer van het kwade, doe het goede. Vers 9. En in vers 21. Overwin het kwade door het goede. Wees bedacht, vers 17, op wat goed is voor alle mensen. En vergeld niemand kwaad met kwaad. Dus dat goede. Als je het goede doet, zegt, staat er in vers 3. Dan hoef je niet te vrezen. Maar wel als je het kwade doet. Dus wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Dan ja, krijg je een lintje, zeg maar. Waarom zit dat zo? Waarom zou je je onderwerpen? Waarom zou je onderordenen aan de volmachten die over ons gesteld zijn? Ja, omdat dat zo door God is ingesteld. Vers 4 zegt, zij, die volmachtdragers, zij zijn Gods dienaren, u ten goede. Als je kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Het is Gods dienares, een wreekster, tot straf voor hem die het kwade doet. En vandaar dat er ook rechtspraak is en dergelijke. En dat zie je ook, na Noach zie je dat ingesteld worden, dat het bloed dat mensen laten vloeien, als mensen een ander moorden, vermoorden, dan zal er ja, ook over die persoon recht gesproken worden. Nou, en zo is dat eigenlijk ook altijd gebleven. Dus het heeft met rechtspraak te maken. En het heeft ook met belastingen te maken. Er staat in vers 6, om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Nou, dat weten we dat dat inderdaad zo is. Hè? We kunnen daar steen en been over klagen. We kunnen ook gewoon accepteren dat het nou één keer zo is in de wereld waarin we leven. Zo heeft God het allemaal ingesteld. En nou, kijk, we maken deel uit van het burgerschap in de hemelen. Dat is waar Paulus in Filippenzen 3 het over heeft. Dat is onze geestelijke positie in Christus. Maar de andere kant is ook, wij maken deel uit in ons geval van het Koninkrijk der Nederlanden. En daarom is het ook wel goed om ons daar aan te houden. Misschien valt het niet altijd mee. Ja, we hebben zeker in de afgelopen tijd, als we denken aan alle coronamaatregelen, ja, je hoort al dat mensen er helemaal zat van worden. En ja, wij als christenen kunnen ook wel denken, we staan er boven of wat dan ook. Maar ach, hè, wat is er mis mee om ons maar gewoon aan die maatregelen te houden, voor zover dat allemaal in onze macht ligt. Er is een grens. Hè, en die grens die zie je natuurlijk wel terug, bijvoorbeeld in de tijd van, die door het boek Handelingen beschreven worden, als Petrus en Johannes aan het verkondigen zijn. Hè, dan komen daar de geestelijke machthebbers. Maar goed, dat is toch nog even wat anders dan de wereldse machthebbers. Maar die geestelijke machthebbers die zeggen dat Petrus en de zijnen hun mond moeten houden, niet meer mogen prediken over de Heer Jezus Christus. En dan zegt Petrus van ja, maar je moet God meer gehoorzamen dan de mens. Nou ja, daar hebben wij ook mee te maken. Hè, hoewel daar in Handelingen dus om de geestelijke, de religieuze machthebbers ging. Niet zozeer over de politieke machthebbers. Maar dat is wel iets waar ook wij over na mogen denken. En waar ligt voor ons de grens? Nou, in het houden van de maatregelen. Ik denk dat de Heer zich daar niet druk om maakt. En dat het niet zo is dat wij kunnen zeggen van nou, als ik die maatregelen niet meer houd, dan ben ik God meer gehoorzaam. Zo erg is dat wat ons betreft allemaal niet meer. Paulus schrijft later. Dan misschien denken we van, nou ja, Romeinenbrief, ach, hè, dat is allemaal van toen. Maar Paulus schrijft later in een van zijn allerlaatste brieven, de voorlaatste brief, namelijk de brief aan Titus, schrijft hij in hoofdstuk 3, vers 1, weet dit, even kijken hoor, dat is niet weet dit, Titus 3, vers 1, hij zegt daar, herinner hen eraan, dat zij de overheden en machten, het woordje machten, dat is het woord wat met gezag vertaald is in Romeinen 12, 13. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig zijn, ondergeordend, dat ze hun gehoorzaam zijn en dat ze tot elk werk bereid zijn. Nou, Paulus gebruikt hier een heel sterk woord voor herinneren. Wees aan de herinnering onderworpen, zegt hij als het ware. In dat woord, het oorspronkelijke woord voor herinnering, daar zit ook ons woord monument. Onderwerp hen aan de herinnering, is eigenlijk wat Paulus zegt, dat ze zich aan overheden en machten onderdanig zijn, ondergeordend weten. En dat gaat daarbij om de aardse overheden en machten. Overheden en machthebbers op aarde. Er zijn ook overheden en machten in de hemelse gewesten. En er zijn overheden en machten in de hemelen en op de aarde. Je kunt het achtereenvolgens lezen in Lucas 12 vers 11. Daar gaat het over overheden en machthebbers op aarde. In Efeze 3 vers 10 gaat het over overheden en machthebbers of machten in hemelse gewesten. En in Colossenzen 1 vers 16 gaat het over overheden en machten in de hemelen en op de aarde. En in Christus zijn we daarboven gesteld. Maar hier op aarde, ja, hebben we ons eraan te onderwerpen. Dus onderwerpen wij ons aan iets waar we eigenlijk al boven gesteld zijn. Het kan ons misschien best wel goed helpen als we ons realiseren dat we inderdaad onze plek daarboven hebben. En ook heel letterlijk, hè, zoals Christus gezet is boven alle overheid en macht. Nou, zo mogen ook wij weten dat wij boven alle overheid en macht gesteld zijn in Christus. Alleen, als onderdeel van het Koninkrijk van de Nederlanden, ja, houden we ons in ieder geval aan wat overheden en machten ons te zeggen hebben. Hoezeer we het er misschien ook mee oneens zijn. En ach, weet je, de andere kant is, we hoeven er ook allemaal niet een zo zwaar onderwerp van te maken. Want wat uiteindelijk toch het meeste telt, is natuurlijk dat we ons mogen verheugen in de positie die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Nou, nog heel even kort terug naar de Romeinenbrief, naar Romeinen 13. Vanaf vers 8 gaat het daar opnieuw weer over die liefde. Hebt het, zoals we al eerder lazen, moet je doen wat goed is. En moet je niet kwaad met kwaad vergelden. Moet je een afkeer hebben van het kwade, vasthouden aan het goede. Nou, dat komt ook tot uitdrukking in wat er dan staat in vers 8. Daar staat, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, Romeinen 13 vers 9, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, wordt in dit woord samengevat, hierin, namelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Nou, hier zie je heel specifiek dat Paulus verwijst naar de wet en de vervulling daarvan. En die vervulling, ja, die wordt ten volle, ten uitvoer gebracht en door te leven naar de wet van de geest des levens. Het heeft hier dus ook heel specifiek met het verbond te maken. Daarom wordt er ook gewoon naar de geboden van het verbond van de wet wordt er verwezen. En Paulus zegt van ja, als je lief hebt, en die liefde komt van God, als je lief hebt, dan weet je dat daarmee de wet vervuld wordt in alles. Want als je lief hebt, als je je eigen vrouw lief hebt of je eigen man lief hebt, pleeg je geen overspel. Vers 9, als je lief hebt, als je de mens lief hebt om je heen, zul je niet doden. Als je de mens lief hebt voor wat betreft zijn spullen werkelijk lief hebt, dan zul je ook niet van hem stelen. En als je de mens lief hebt, spreek je ook geen vals getuigenis over iemand, roddelarij en dergelijke. Je zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, ze zijn allemaal te houden, ze worden ook allemaal samengevat in dit ene, namelijk je naaste lief hebben als uzelf. En dat zijn ja, echt woorden. Die vind je in het Nieuwe Testament, maar die vind je al in het Oude Testament. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En zo wordt het in de wet ook al gezegd. En dat alles, ja, dat staat in het licht van de toekomst, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Vers 11, daar schrijft Paulus dit te meer, omdat we het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd is aangebroken, dat wij uit de slaap ontwaken. Nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabijgekomen. Laten we dan werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Nou, en zo sluit de apostel Paulus in ieder geval dit 13e hoofdstuk af met deze woorden. Om niet in dronkenschap en dergelijke te wandelen, maar op een gepaste wijze te wandelen. Bekleed u met de Heer Jezus Christus. Verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Dus tot zover deze eerste audio-studie. En dan, dan volgt hopelijk, en daar gaan we maar vanuit, ook de laatste nog. En die komt dan binnenkort ook beschikbaar. Tot ziens en God zegen toegewenst. Amen.